Nou, je legt de lat hoog hoor, Tjipke. Je legt de lat hoog. Oké. Goedemorgen allemaal. Het is wel mooi dat... Is het geluid goed? Het is wel mooi dat Tjipke een paar woorden sprak over Melchizedek. Waar ik het overigens van harte mee eens ben. Soms wordt de onzichtbare wereld zichtbaar voor ons mensen. En daar wil ik het vanmorgen ook over hebben. Uit 2 Koningen hoofdstuk 6. 2 Koningen hoofdstuk 6. En we lezen vers 8 tot vers 23. 2 Koningen 6, vers 8 tot 23. En u kunt het gerust allemaal opzoeken, want ik was gewend om uit de herziene Statenvertaling te lezen, maar op verzoek lees ik uit de MBG 51. Dan kunt u allemaal meelezen en het allemaal volgen. 2 Koningen 6 vers 8. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij beraadslaagde met zijn dienaren: op die en die plaats zal mijn legerkamp zijn. Maar de man Gods zond aan de koning van Israël de boodschap: neem u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameërs zijn daarheen afgedaald. De koning van Israël zond dan mannen naar de plaats die de man Gods hem genoemd en waarvoor hij hem gewaarschuwd had, zodat hij zich daar in acht kon nemen, en dat niet slechts 1 of 2 maal. En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en zei tegen hen: kunt gij mij niet meedelen wie van de onzen op de hand van de koning van Israël is? Doch een van zijn dienaren zei: nee, meneer de koning, maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. Toen zeide hij: gaat en ziet waar hij is, dan zal ik hem laten gevangen nemen. Nadat hem gemeld was: zie, hij is te dood aan, zond hij daarheen paarden en wagens, een sterk leger. Ze kwamen des nachts en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zei tot hem: ach, meneer, wat moeten we doen? Maar hij zeide: vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En dan komt het. En de Heere opende de ogen van de knecht, en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere: sla dit volk nog met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, naar het woord van Elisa. Daarop zeide Elisa tot hen: dit is niet de weg en dit is niet de stad. Volg mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. Zodra zij nu in Samaria gekomen waren, bad Elisa: Heere, open hun de ogen, zodat opdat zij zien. En de Heere opende hun ogen, en ze zagen. En zie, ze waren midden in Samaria. Toen vroeg de koning van Israël, zodra hij hen zag, aan Elisa: zal ik hen neerslaan? Zal ik hen neerslaan, mijn vader? Maar hij antwoordde: gij moogt hen niet neerslaan. Slaat gij soms hen neer, die gij gevangen genomen hebt met uw zwaard en boog? Zet hun brood en water voor, opdat zij eten en drinken en heen gaan naar hun heer. Daarop bereidde hij hun een grote maaltijd. En toen zij hadden gegeten en gedronken, liet hij hen vertrekken, en ze gingen heen naar hun heer. Sindsdien kwamen de benden van Aram niet meer in het land van Israël. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als thema van morgen heb ik gekozen, en dat is naar aanleiding van dat vers 17 van 2 Koningen, hoofdstuk 6, vers 17. Het thema: Heere, open onze ogen opdat wij zullen zien. Heere, open onze ogen opdat wij zullen zien. We gaan ver terug. 6 juni 1944. Sommigen zullen direct weten waar ik het over heb. D-Day. Dat was gisteren. Was het 82 jaar geleden. De geallieerden die landen in Normandië. Het begin van de bevrijding van Europa. En het was zo dat er in Engeland, in Swansea, ergens in Wales, een bijbelschool was. Van de zendeling-evangelist Rhys Howells. Misschien zegt die naam sommigen van jullie ook wat. En alle oorlogsjaren door was er op die bijbelschool elke avond een bid stond voor de oorlog, voor een einde aan de oorlog. En soms baden ze dagenlang. En toen de Duitsers Europa overstroomden, stond, en ik citeer wat Rhys Howells schrijft in een boek wat ik van hem heb. Hij zegt: op een gegeven moment, gisteren was de donkerste dag in de geschiedenis van ons land. En we moeten nu bidden dat de Heere hen, de Duitsers, belet Engeland binnen te komen. Het lot van Engeland staat op het spel, want de Duitsers poogden met voortdurende aanvalsgolven en met vliegtuigen ook Engeland op de knieën te krijgen. En Churchill noemt in zijn oorlogsherinneringen 15 september het hoogtepunt van de luchtslag. Hij vertelt dat hij die dag in de operatiekamer toezag op de activiteiten van de vijandige Duitsers. Hoe ze de vliegtuigen konden volgen die vanuit het oosten naar Engeland toekwamen. En toen vroeg hij aan zijn luchtmaarschalk: hoeveel reserves hebben we nog? Hoeveel tijd hebben we nog? En die luchtmaarschalk zei tegen Churchill: geen. Rhys Howells, die schrijft: er verliepen 5 minuten. En toen opeens, ze zagen daar op een kaart, en hoe dat precies werkte weet ik ook niet, maar zagen ze die vliegtuigen komen tot Londen. En opeens stopten het. En zagen ze het goed? Ja, die vliegtuigen keerden om. Ze gingen terug. Op het moment, als ze doorgegaan waren, hadden ze Engeland op de knieën gekregen. Er kwam geen nieuwe aanval meer. En 10 minuten later was de laatste aanval op Engeland afgelopen. En Rhys Howells schrijft: wij weten waarom. God greep in. Hij hoorde en zag de bidders hier in Swansea, op de bijbelschool. Hij zag en hoorde de bidders op zoveel plaatsen. En dan een grote stap naar die day, 6 juni 1944. 2 maanden voor V-Day, bevrijding. En 2 maanden en 1 jaar. En Howells die schrijft in zijn boek: we zijn bezorgd om de jonge mensen die op het punt staan naar het tweede front te trekken. Dus die de oversteek moeten maken richting Europa. En hij schrijft: wij hebben een goed recht om God te vragen met onze jonge mannen mee te strijden. Wij weten dat God aan de zijde van onze mensen staat. En ik zie vanavond, schrijft hij, in het geloof, de overwinning. En een maand later, op 7 mei, dus nog een maand voordat die day begon. Ik spreek op een moment dat onze mannen op het punt staan naar het tweede front te vertrekken. Als er een tweede front komt, is er dan niet, en luister naar zijn geloof, is er dan niet een God in de hemel die tussen beiden kan komen? En in een andere samenkomst gaf God, zo schrijft Ries Howells verder, ons op het Bijbelcollege de zekerheid dat God voor de troepen uit over zou steken en dat ze niet zouden worden teruggeslagen. En het was, schrijft hij, alsof er een last van ons afviel. Ik ging naar mijn kamer, schrijft hij. Ik viel op mijn knieën en tranen stroomden uit mijn ogen. En op 8 juli, dus na die day, schrijft Ries Howells, ik denk dat er niets te vergelijken is met de nacht waarin wij Normandië binnenvielen. Wij zeiden dat God voor onze mensen uitging. De Daily Telegraph, een krant in Engeland, die vermeldde dat alleen in deze nacht geen Duitse onderzeeboten in het kanaal patrouilleerden. De manier waarop wij naar Normandië overstaken ging boven elke verbeelding uit. 4000 schepen, 11000 vliegtuigen en zij ontmoeten onderweg geen enkel schip en geen enkel vliegtuig van de vijand. God had gezegd, ik zal oversteken voor hen uit en zij zullen niet worden verslagen. Het raakte mij toen ik dit weer las. En ik moest eraan denken toen ik bezig was met de geschiedenis uit 2 Koningen hoofdstuk 6. Want ook in 2 Koningen hoofdstuk 6 komen we in een oorlogssituatie terecht. Waarin God strijdt voor Elisa en voor zijn knecht. In vers 8 tot 10 lazen we dat de koning van Aram strijd voerde. En Aram is Syrië. Dat de koning van Aram strijd voerde tegen Israël. De koning van Israël maakte plannen. Hoe zou die de Syriërs bestrijden? En vervolgens is daar de profeet Elisa, die van God boodschappen krijgt voor de koning van Israël. En Elisa, die geeft dat aan hem door. Het is advies van God, goddelijk advies. En die onthult de plannen die de Arameërs hebben. En de koning van Israël luistert gelukkig naar de adviezen die Elisa van God ontvangen heeft en doorgeeft. En zo redt uiteindelijk God telkens opnieuw Israël. En mooi is dat. Het is, je zou kunnen zeggen, je ziet het ook in de oorlogen van vandaag. Inlichtingendiensten spelen daar een buitengewoon belangrijke rol met satellieten, et cetera, dat ze informatie weten. Maar dit is Gods inlichtingendienst. En Gods inlichtingendienst toen al en nu nog steeds is absoluut onfeilbaar. Het is onmerkelijk, als je dit gedeelte goed leest, dat de koning van Israël wel de adviezen opvolgt die hij via Elisa van God ontvangt. Maar dat hij, als je kijkt naar hoe hij leeft, God ongehoorzaam is. Het valt op dat de naam van de koning van Israël hier niet eens genoemd wordt. Wellicht was het Joram. En waarschijnlijk vanwege zijn grote zonde, als je het leven van Joram, koning Joram, bekijkt. Hij was geestelijk blind voor de dingen van de Heere God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods woord, aan zijn wetten. Hij wil wel de zegen van God. Bevrijding van de Arameërs, maar hij weigert zich te onderwerpen aan God om hem te dienen en hem te gehoorzamen. Oh, dat zie je soms vandaag ook wel. Misschien herken je daar iets van in je eigen leven. Je wil wel de zegen van de Heere, maar om ook te leven zoals hij het vraagt. O, doe dat, geef je leven aan hem. Dien hem. Volg hem. Anders mis je uiteindelijk de eeuwige zegen en daar gaat het toch om. Een tijdelijke zegen, hoe geweldig ook, is niet genoeg om voor eeuwig gered te worden door God. Dat hij, daar staan we bij stil vanmorgen, het heilige avondmaal, dat hij zijn leven gegeven heeft, Heer Jezus, aan het kruis van Golgotha. Als we lazen het uit Hebreeën, de grote hoge priester die zijn leven gegeven heeft om ook ons te redden. Maar niet alleen de koning van Israël ziet God aan het werk, ook de koning van Aram van Syrië ziet God aan het werk. Op de een of andere manier, hij ontdekt de plannen die ik heb om Israël aan te vallen, strooptochten te organiseren. Op de een of andere manier is Israël daarvan op de hoogte. En de koning van Aram wordt woedend en hij denkt dat er een spion aan het werk is. En dan is er een van de dienaren van de koning van Aram die hem wijst op de profeet van God. En dan denkt de koning van Aram, die denkt, nou, weet je wat, dan gaan we die profeet van God gevangen nemen. Dan hebben we vrij spel. En hij stuurt een grote legermacht naar Dothan. En 's nachts omsingelen ze de stad. En dan, als die dienaar, dat lezen we in vers 15, die dienaar van de man Gods, het dienaar van Elisa, wie dat was, wordt hier geen naam genoemd. Als het Gehazi was, dan moet deze geschiedenis zich eerder afgespeeld hebben. Dus het zou heel goed kunnen dat inmiddels een andere dienaar is. Als de dienaar van de man Gods 's morgens vroeg opstaat en naar buiten gaat, dan ziet hij dat de stad omringd is door een leger. En in vers 14 lazen we dat die koning van Aram, dat hij een sterk leger daarheen stuurde naar Dothan. Moet je nagaan. Hij wil één man gevangen nemen. Dan stuurt hij een sterk leger. Want hij zal misschien nog gedacht hebben, we moeten en we zullen hem te pakken nemen. Een sterk leger met paarden en wagens. En dan omsingelen ze de stad, omsingelen ze Dothan. Het is ook mooi dat Elisa hier de man Gods genoemd wordt. Hij is de vertegenwoordiger van God op aarde. En die koning van Syrië, die koning van Aram, die denkt met zijn legers God wel even te kunnen overwinnen. De profeet, de man Gods, maar hij beseft niet, die koning van Syrië, dat het zinloos is om tegen God te strijden. Dat zal hij altijd verliezen. En die dienaar, die is in paniek geraakt. En hij komt het vertellen aan Elisa. Wat moeten we doen? Hier, de knecht zegt, ach meneer, in vers 15, wat moeten we doen? Want dat kan soms ook in ons leven gebeuren, toch? Je kunt in situaties terechtkomen, dat je misschien net als deze knecht van de profeet in paniek raakt. Dat er dingen in je leven plaatsvinden of dingen kunnen gaan gebeuren. Dat je het werkelijk niet meer weet. Want die knecht is hier in paniek. Dat je het hem misschien uitroept, wat moet ik doen? En je roept het misschien ook wel naar God uit. Heer God, wat moet ik doen? Red mij. Verlos mij. En dan zegt Elisa hier, ach mijn heer, wat moeten we doen? Maar Elisa zegt, vrees niet. Dat zegt de profeet Elisa, de man Gods. Het is in feite een boodschap uit de hemel. Die zegt tegen de knecht, vrees niet. En dat wordt ook vanmorgen tegen ons gezegd. In wat voor situatie je ook bevindt. Vrees niet. Want zij, en dan komt het, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Daar moet wat geweest zijn voor die knecht. Die heeft dan net dat hele leger gezien, wat de stad omsingelt met paarden en wagens. Tegen twee mensen. En dan is de profeet daar en die zegt tegen hem, zij die bij ons zijn, zijn meer dan zij die bij hen zijn. Die knecht heeft misschien wel gedacht, Elisa, ben je niet goed wijs, je hebt het niet gezien. Ik zie niemand, we zijn hier samen. En toen bad Elisa. Elisa gaat niet in discussie. Hij gaat bidden. En die knecht, die zal dat gehoord hebben. Oh, dat is zo'n, ook naar ons toe, zo'n advies. Als wij het niet meer weten, Oh, bid ook. Ga naar de Heere toe. En dan bid Elisa, Heere, open toch zijn ogen opdat hij zie. En dan gebeurt er wat. Dan hoort de Heere dat gebed. Jazeker, Elisa, de man Gods. Hij leefde en hij wandelde met God, hij sprak met God. En de Heere hoort zijn stem. En de Heere verhoort zijn gebed. Vrees niet. En dan wordt Gods almacht zichtbaar, vers 17. En de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens. Als je dat vergelijkt in vers 15, dan staat er dat die knecht ziet dat leger om de stad, zowel paarden als wagens. En dan die knecht, als zijn ogen geopend worden, dan ziet hij dat die berg vol is met vurige paarden en wagens. De paarden en wagens van de koning van Syrië en daartegenover de vurige, de hemelse. Denk eens aan Elia als die naar de hemel opgenomen wordt door God. Ook paarden en wagens van vuur en hier vurige paarden en wagens rondom Elisa. Het is Gods leger. En ik moest eraan denken toen ik aan die geschiedenis met Ries Howells. Ik had dat boek ooit gelezen. Hij zei, Gods leger ging voor de geallieerden uit. Hier, Gods leger is daar. Bij Dothan. En er staat hier de berg. Was vol vurige paarden en wagens. Nu was het zo dat Dothan lag op een verhoogd stuk land, een soort berg. Helling, daar lag Dothan en de berg was vol vurige paarden en wagens. Om Elisa te beschermen en om zijn knecht te beschermen. De Heere streed voor Elisa en voor zijn knecht. Zoals ooit de Heere gestreden had voor het volk Israël toen ze voor de Schelfzee stonden en achtervolgd werden door het leger van Egypte. Ik zal voor u strijden en u zult stil zijn hier. De Heere, ik zal voor u strijden. Hij strijdt voor Elisa. En je komt dat vaker in de Bijbel tegen. Ik kwam tegen Psalm 34 vers 8. Psalm 34 vers 8. De engel van de Heere. En daar heb je het weer, Tjipke. Ik geloof dat is de Heer Jezus. Zoals hij verscheen in het Oude Testament. De engel des Heere legert zich rondom wie hem vrezen. En staat er iets achter en redt hen. Dat was toen zo. En dat is nu ook nog zo. En wat een troost en wat een bemoediging. De Heere kent te zijn. Hij zorgt voor hen. Hij bidt voor hen. Hij pleit voor hen bij de Vader. En je komt dat nog een keer tegen. En er zijn wel meer plaatsen te noemen. Maar ik hou het bij twee. Ook in Genesis hoofdstuk 32. Als Jacob op weg is om Esau te ontmoeten. En hij heel bang is van Esau. Wat zal die me gaan aandoen? En hij verzint allemaal manieren om maar een deel van wat hij heeft nog te beschermen en stuurt geschenken vooruit. En dan staat er, Jacob ziet een legermacht van engelen als hij op weg is om Esau te ontmoeten. En soms is de Heere zo genadig dat hij iets laat zien van die andere werkelijkheid die we normaal niet zien. En op sommige plaatsen in de Bijbel wordt daar een tipje van de sluier opgelicht. Om ook ons nu mee te bemoedigen. De Heere zorgt, de Heere gaat mee. Hij zegt het, Matthäus, kom mij in gedachten, het laatste hoofdstuk. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En er zijn getuigenissen, ook uit deze tijd, van mensen die getuigen. Dat God ook zo in kan grijpen. Misschien is hier wel iemand of iemand die meekijkt of meeluistert, die dat wel eens uit genade heeft meegemaakt. Elisa die zegt tegen zijn knecht, vertrouw op de Heere. Hij zorgt, hij strijdt voor ons. Hij gaat met ons mee. Als je het ziet, voeg ik eraan toe, maar ook als je het niet ziet. Hij is er. Ik denk aan Thomas, de apostel. Thomas, die kon niet geloven dat de Heere was opgestaan, de Heer Jezus. Hij zegt, ik moet eerst de littekens zien in zijn zij en in zijn handen. En dan verschijnt de Heer Jezus aan de discipelen, de apostelen. En de eerste keer is Thomas er niet bij. Maar dan is de Heer Jezus zo genadig dat hij er nog een keer aan een verschijnt. Speciaal Thomas bij zich roept. En zijn littekens laat zien. Thomas, het is echt waar. En dan voegt hij eraan toe. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. En ook wij mogen geloven dat God met zijn hemelse legermachten ook voor ons strijdt. Misschien niet altijd op de manier die wij zouden willen. Wij weten precies hoe dingen zouden moeten of we willen, wat we willen. Maar soms is Gods weg anders dan onze weg. Elisa en zijn knecht werden gered. Er zijn ook verhalen uit de Bijbel en uit de geschiedenis dat Gods kinderen, dat God een andere weg voor hen heeft. Jullie hebben hier geloof ik gebeden, hè, afgelopen vrijdag, de zondag of de in de week van gebed voor de leidende kerk. Ik heb daar vorige week in de gemeente ook over gesproken. Vorige week was het de zondag voor de leidende kerk. Als je Hebreeën hoofdstuk 11 leest, dan heb je eerst die geweldige lijst met geloofshelden. En daarna wordt ook gesproken over mensen die niet lichamelijk gered zijn uit de vervolging, maar die door God zijn opgenomen in zijn hemelse heerlijkheid. Waarom de een wel, de ander niet? Je leest het in de Handelingen. Jacobus werd gedood, Handelingen 12. Petrus werd gered. Waarom? Hebben wij niet altijd een antwoord op. Maar Gods weg is goed. Gods weg is de beste. Kennelijk had hij nog een taakje, ja, en dat had hij voor Petrus. Hij moest zijn brieven nog schrijven. Ik moest denken ook aan Efeze hoofdstuk 6. Toen ik hiermee bezig was met tegen deze geschiedenis, de geestelijke wapenrusting. Daar lezen we over de geestelijke strijd waar Gods kinderen mee te maken hebben in dit leven. Nou, laten we daar maar rekening mee houden. Als we bij de Heere horen, als we mogen weten, ook voor mij heeft hij zijn leven gegeven, dan zal de Satan er alles aan doen om dat kapot te maken, om ons te laten struikelen, om ons van de Heer Jezus af te trekken. We lezen daar in Efeze hoofdstuk 6, in vers 11. Doet de wapenrusting van God aan om te kunnen stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En hoe doe je dat? Hoe bekleed je je met de wapenrusting? Door in Christus te blijven. Paulus die zegt niet meer ik, maar Christus woont in mij. En ik pas las ik nog over uit Johannes hoofdstuk 15 over de wijnstok. Hoe belangrijk het is om in hem te blijven. In de Heer Jezus Christus de wapenrusting aan te doen. Hoe dichter bij hem, hoe veiliger je bent. Vers 12 zegt van Efeze 6, wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Wees alert, lieve mensen, wees alert op de machten en de krachten vanuit de duisternis die erop uit zijn om ons geestelijk onderuit te halen. En dat kan ook in een geestelijk jasje gebeuren. Jazeker. Soms verschijnt de Satan als een engel des lichts. En daarom is het zo belangrijk dat we de Heer Jezus kennen. Met hem leven, met hem wandelen. Dat we zijn woord kennen. Dat wat op ons afkomt. Dat we dat kunnen toetsen aan het woord van God. Vers 13 zegt dan, als we de hele wapenrusting van God aan hebben, kunnen we door Gods genade weerstand bieden in de boze dag en stand houden. in zijn kracht. Niet omdat wij nou zo goed bezig zijn, maar omdat hij ons vasthoudt. Omdat hij voor je strijdt. Zoals hij ook hier in 2 Koningen 6 voor Elisa strijdt. Waar laten we ons door leiden? Door wat we zien met onze ogen. Door de omstandigheden. Of laten we ons leiden door het woord van God, wat hij ons zegt, wat hij ons belooft, door zijn belofte, door vertrouwen op hem, door het geloof. En als we geen uitkomst zien, ons vertrouwen op hem te stellen. Bij hem zijn we veilig. Wie in de schaduw van de Allerhoogste is gezeten, Psalm 91, zal vernachten. Ik zeg het niet helemaal goed, we zullen vernachten in de schaduw van de Almachtige. Bij hem ben je veilig. En de Heere zegt het, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik ga met je mee, ook Elisa, daar in Dothan. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. In Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6 en 7, daar staat, wees in geen ding bezorgd. Maar laat in alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Breng het bij hem. De Heer is dan bij je met zijn aanwezigheid, zijn tegenwoordigheid. En als het nodig is, lieve mensen, als hij het nodig acht, zal hij met zijn hemelse leger voor je strijden. Bij hem ben je veilig. Oh, ik denk aan het moment dat de Heer Jezus daar hing aan het kruis op Golgotha. Mogen we aan denken bij de viering van het avondmaal. Zijn lijden was zo bitter. En was zo zwaar, er zijn geen woorden voor, het heeft hem alles gekost, helse verlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij ging die weg. Hij ging die weg, speciaal voor u, speciaal voor jou. Omdat hij jou wilde redden, omdat hij u wilde redden, liet hij zijn lichaam verbreken, vergoot hij zijn bloed. En omdat hij door God verlaten is, riep het uit aan het kruis, zal hij ons nimmer meer verlaten. Als we bij hem horen, als we mogen weten, ook voor mij gaf hij zijn leven aan het kruis van Golgotha. In vers 17 ziet de dienaar van Elisa het leger van God. Deze hemelse legermacht was er niet pas op dat moment, maar die was er. Maar toen mocht hij hem zien. En zo is God ook met ons. In wat voor situatie we ons ook bevinden. In wat voor noodsituatie misschien. En hij weet precies wat we nodig hebben in elke situatie. En hij zorgt. Hij gaat mee. En in vers 18 en 19, dan neemt God de dreiging voor Elisa en zijn knecht volledig weg. Want dan bidt Elisa opnieuw. Het leger wordt met blindheid geslagen, het leger van Aram. En dan leidt Elisa hen naar Samaria. Zo streed God voor Elisa. En nog één vraag. Elisa bad de Heere of hij de ogen van zijn knecht wilde openen. Is dat wel eens gebeurd? Dat je zelf voor iemand gebeden hebt. Heere, open zijn ogen, haar ogen, voor u. Dat ze u zullen zien. Het zou wel eens kunnen dat de Heere ons wil gebruiken. Misschien wel voor je kind of voor je kleinkind. Dat zegt nou, prima dat jij in God gelooft of hier bij de gemeente hoort, maar ik ga een andere weg. Ik heb dat niet nodig. bid dan ook dit gebed, Heer, open zijn ogen, open haar ogen. Of met iemand met wie je in contact komt. En hier zien we dat de Heere hoort, dat de Heere ver hoort. Hij is machtig. Hij is machtig. Heere, open haar ogen, open zijn ogen. En zo mogen we verder gaan na deze zondag, lieve mensen. En ik hoop dat de Heere dit gedeelte vanmorgen gebruikt om ons meer besef te geven. Ook wat Tjipke vanmorgen zei, over Melchizedek, maar dat we meer zicht, meer begrip krijgen. Dat er meer is dan wat we zien. Dat de Heere er is, dat Hij zorgt. Dat er een geestelijke realiteit is, een geestelijke werkelijkheid. Dat we met vertrouwen verder mogen gaan, Heere, hoe dan ook. Mijn leven is in uw hand, u zult zorgen. En zo zijn we onderweg. Na die dag, eenmaal. Dat we de Heer Jezus zullen mogen zien. Nu nog in het geloof. Maar dan met geopende ogen. 1 Johannes hoofdstuk 3 zegt, dan zullen we Hem zien zoals Hij is. Wat een dag zal dat zijn. De Heer zegen jullie. Amen. Zullen we de Heer danken. Trouwe God, Vader in de hemel. We willen u danken voor uw goedheid. Danken voor uw genade. Heere, wat bent u goed. Heere, wat bent u groot. Dat we zo vanmorgen hier samen mogen komen. Dat we vanmorgen hier dit gedeelte mochten lezen. Uw woord wat zo rijk is. Zo overweldigend rijk, Heere, dat we er soms bijna niet bij kunnen met ons verstand. Heere, wat bent u goed. Dat u soms, als het ware, het gordijn even wegschuift, dat we iets zien van die andere, die geestelijke werkelijkheid, die misschien nog wel reëler is dan wat we zelf om ons heen zien. O Heer, we willen u ervoor danken. En wilt u ons oog, ons hart daar maar voor openen, dat we beseffen, Heer, dat u er bent. Dat we met u mogen leven, met u mogen wandelen, in vertrouwen op u verder mogen gaan. Heer, als er misschien grote zorgen in ons leven zijn, of dat we ons zorgen maken over wat dan ook, over onze kinderen, onze kleinkinderen als we die hebben. Over onze gezondheid misschien. Over de toekomst, over onze financiële situatie, Heer, dat kan zoveel zijn. O, geef alstublieft genade, Heer, om het bij u te brengen, om hem op u te zien. En u bent machtig om redding en verlossing te geven. U bent machtig om misschien mensen op ons pad te brengen, door u zelf gestuurd. Misschien wel een Elisa, Heer, die onze ogen kan openen voor de werkelijkheid van u. Heer, dank u wel voor uw genade. Dank u wel ook voor het offer wat u gebracht hebt, omdat u van God verlaten bent geweest daar aan het kruis. Heer, zult u ons nooit meer verlaten. O, wat een wonder van genade. Dat u uw leven gaf voor ons. En dat we dat vanmorgen daar ook stil mogen bijstaan. Dat mogen gedenken, herdenken. Heer, schenk uw zegen. U komt toe alle lof, eer en aanbidding tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.